vatten hoe dat we daar zijn geraakt. Doe altijd goed om je samen te vatten, dan zijn we mee. Dus Openbaringen, in het begin was er altijd een boek waarvan ik een beetje schrik had. Men legde allerlei zaken uit op een manier dat ik het niet begreep, op een redelijk sensationeel manier. Je kon er van alles en nog wat in zien. Het ging over een antichristus dat ging komen, over een teken van het beest en het zat allemaal in de toekomst en we moesten ervoor oppassen dat we niet in de val gingen trappen en dat we er niet in gingen lopen, dat we zeker dat teken niet mochten pakken. En we moesten altijd uitkijken naar de komst van de Heer, want dat kon op elk moment gebeuren, zo werd mij dat altijd uitgelegd. Tot ik dan andere zienswijzen over het boek begon te lezen. Over dat het merendeels al zou vervuld zijn in de eerste eeuw. En dan begon mij dat toch wel de interesse te wekken van wat er allemaal gebeurd is in de eerste eeuw. En dan voornamelijk in 70 na Christus, toen met de vernietiging van de tempel. En als je dan de paar sleutelversen gaat bekijken in hoofdstuk 1, waarover dat het spreekt, over dat de tijd is nabij, kom spoedig, dat het niet lang meer gaat duren. Dan weet je al het tijdstip, wanneer dat zijn komst zal zijn, dat dat spoedig is. Je weet tegen wie dat hij spreekt, je weet dat hij spreekt tegen de kerken, de zeven kerken, naar de brieven dat hij stuurt naar die zeven kerken. Het zijn dus kerken die in die tijd bijeenkwamen. Het waren mensen die in die tijd bijeenkwamen. Die hadden ook hun problemen, die hadden hun zwakheden en sommigen hadden ook hun sterke punten, maar er waren er ook veel meer zwakke punten. Zij moesten doorheen een moeilijke periode gaan en het ging er niet beter op worden. Ja. Zij gingen hevig vervolgd worden en sommigen zaten al in vervolging door de Romeinen. Sommigen werden vervolgd door de Joden. Maar telkens op het einde van die brieven, van die zeven brieven, werd er telkens een belofte gegeven. Zij die volharden, met andere woorden, gaan niet terug naar het oude, ga niet terug naar de wet. Er is iets nieuws gekomen. Amen. Wees sterk, wees moedig. Laat u niet verleiden om terug te keren naar het Jodendom. Want in het Jodendom is inderdaad, was er veiligheid tussen aanhalingstekens, omdat het een officieel erkende religie was door de Romeinen. Laat u niet verleiden om terug te gaan naar de tempel en daar terug offers te gaan brengen, om daar zogezegd dan veilig te gaan zitten, want al die zaken gaan vernietigd worden. Al die zaken zijn reeds aan het kruis vervangen. Amen. Er is geen centrale locatie meer om God te aanbidden. Er is geen centrale plaats meer. Er is geen plaats tussen vier muren waar je God meer kunt gaan aanbidden. Ja, God, al diegenen die God aanbidden, moeten aanbidden in waarheid en in geest. Amen. En dus heel de tempel met al zijn ritueel, al zijn tradities, met zijn priesterschap, met zijn levieten, met zijn offers, ging allemaal vernietigd worden, omdat aan het kruis reeds het perfecte offer werd gebracht. Het perfecte lam van God werd reeds aan het kruis geslacht. Dus er is geen nood meer aan de offerdienst, aan de tempeldienst. Want we zijn allemaal wandelende tempels nu. En voor die mensen die dat toen leefden en die vervolgd werden en die doorheen beproevingen gingen, was het boek van Openbaringen een openbaring van wie Jezus Christus was. Een onthulling van wie hij is en van wie zijn kerk is. Ja, de Joden zeggen dat zij de kerk waren van God Almachtig. Dat zij de synagoge zijn. Maar Jezus zegt duidelijk, ze zijn geen echte Joden. Ze zijn een synagoge van Satan. En wij zijn de kerk, zij die geloven in Jezus. Heeft niks te maken met mijn etniciteit, met mijn afkomst. Het heeft niet te maken met mijn huidskleur of welke education, onderwijsniveau dat ik heb. Het heeft allemaal te maken, of met gender. Het heeft allemaal te maken met, ben je één met Christus? Ben je opnieuw geboren in Christus? Ben je bekleed met Christus? Amen. Want zoals Paulus zegt tegen de kerk in Galaten hoofdstuk 3, er is geen Jood of geen Griek, geen man of geen vrouw en geen slaaf of geen vrij, want allen zijn één in Jezus Christus. Nu, voor ons klinkt dat redelijk aannemelijk, want we leven in een tijd van inclusie. Ja, van diversiteit. We leven in een tijd waar iedereen gelijke rechten moet hebben. En kan hebben. En dank de Heer. Dank de Heer dat we daarin leven. Dank de Heer dat mannen en vrouwen nu meer en meer gelijk behandeld worden. Dank de Heer dat er geen slaven meer zijn. En geen verschil tussen slavenvrij. Dank de Heer dat er geen verschil meer is tussen een Romein, een Griek of een Jood. Allee. Althans, in theorie proberen we dat te doen. Maar in die tijd, in die cultuur, toen Paulus dat schreef, was dat wel vrij revolutionair. Omdat in het Romeinse gedachtegoed had je maar twee standen. Hè. Dat was Romein en al diegenen die geen Romein waren, waren niet Romein. En die hadden veel minder rechten. Als je een man was, dan had je meer rechten dan een vrouw. Als je een slaaf was, had je helemaal geen rechten. Ja, en als je vrij mens had, hadden meer rechten. Dus dat was een kastensysteem. Een systeem, een wereldbeeld van hoe je werd geboren, in welke familie je werd geboren. Ja, dan was je reeds van jongs af aan, reeds, je toekomst werd reeds bepaald. Tuurlijk waren er uitzonderingen die naar boven konden gaan. En die zich tussen de klassen heen naar boven konden opwerken. Maar dat was meer uitzondering dan de regel. En dus daarmee heel dit nieuwe geloof rond één zijn in Christus en dat het niet afhangt van je afkomst, maar van of je gelooft in het offer van Jezus, was revolutionair. En dank de Heer, het is klein begonnen, maar het is aan het verspreiden doorheen heel de wereld. En overal waar zijn evangelie wordt gepredikt de liefde en de vrede en de inclusiviteit in de Heer. Amen. Het maakt niet uit welke cultuur dat je hebt. Jouw cultuur moet zich aanpassen aan de cultuur van de Heer, van het schrift. He, onze vooroordelen moeten uit de weg geruimd worden. Moeten plaatsmaken voor wat God denkt. Hoe God oordeelt. Doorheen het offer van Jezus. Niet onze vooroordelen op basis van afkomst en etniciteit en huidskleur en zover. Amen. Dus, ja, terug naar Openbaring. Dus het thema van Openbaringen is belangrijk om te begrijpen hoe dat die mensen er in moeilijke periode gingen werden vervolgd. En voor hun om te lezen dat de Heere het oude systeem gaat veroordelen. Dat er een scheiding komt van de hoer, van die eens de bruid was, die eens een verbond had, maar het verbond heeft verbroken en nu wordt het daarvoor gestraft, want ze heeft de Messias verworpen en dat wordt dan uit de weg gezet en wordt ingeruild voor een nieuwe bruid die zonder spot is, zonder rimpel, hè? Spot of rimpel. Moet je even zo denken. Ja, dank u. En we zien dus heel het boek van Openbaring opbouwen van de plagen en de zegels en de schalen die allemaal oordelen op Jeruzalem, op Israël afstuurt. En het komt allemaal tezamen in de veroordeling van de hoer die wordt afgebeeld als een prostituee die zit op het beest wat Rome is, want Israël heeft gebruik gemaakt van Rome om de heiligen te vervolgen, om de kinderen van de Heer te vervolgen. Die wordt geoordeeld, die wordt in brand gezet. De stad wordt in brand gezet. Maar dan zien we tegelijkertijd een ander visioen. En dat uit de hemel komt een nieuwe Jeruzalem, een nieuwe stad. We hebben het oude Jeruzalem dat wordt geoordeeld. Het letterlijke, natuurlijke Jeruzalem dat wordt geoordeeld. Maar we zien het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel komt neergedaald. En we hebben dat gezien in de symboliek van vorige week als een stad met 12.000 stadia, hoog, lang, breed, diep. En muren van, ik weet niet, 144 stadia dik. Allemaal symbolen, numerieke symboliek, om aan te duiden dat het perfect is. Hè? Met de 12 toegangspoorten en de edelstenen in de muren verwerkt en straten van goud. En wat allemaal symboliek is van de kerk, de bruid. Want dat is ook wat de engel zegt in Openbaringen 21. Hè? Laat mij u de bruid voorstellen. De bruid. En we weten wie de bruid is. Amen. Dat is de gemeente. We weten dat we er deel uit van gaan maken van dat nieuwe Jeruzalem. Amen. Want Jezus geeft die belofte in de brieven aan die zeven kerken. Zij die overwinnen zullen een plaats krijgen. Zij zullen drinken van die levensstroom. Zij zullen van de levensboom kunnen eten. Zullen opgenomen worden in het levensboek. Dus telkens wordt er een belofte gegeven. Dan metaforisch wordt uitgebeeld in taal van redding. In taal van verlossing. Ja. En het gaat dus eigenlijk over de gemeente en Jezus die erin centraal staat. En dat was een heel grote bemoediging voor al die mensen die doorheen moeilijke tijden gingen, die beproefd werden om te volharden van dit is niet het einde. Ook al ga je dood, het is niet het einde. Er staat iets op te wachten. Nu is het er reeds. Je ziet het nog niet, want het is nog maar in zijn kindertijd. De kerk in die tijd was in de kindertijd en zij dachten, dit is het einde. Satan is aan het winnen. Satan is aan het overwinnen. We zijn maar een kleine kerk. We zijn maar een handvol gelovigen hier en daar. En daar een huisgroepje en daar een huisgroepje. Maar we worden langs alle kanten belaagd en vervolgd. En de apostelen worden vervolgd. Wat dan nog met onze kleine broeders en zusters? Ja? Ze roeien ons allemaal uit. Het lijkt alsof hij aan het winnen is. Maar volgens het boek van Openbaring is hij helemaal niet aan het overwinnen. Maar Satan is gebonden. Hij is gebonden en de tijd van de kerk is nu, is het duizendjarig rijk waar Satan is gebonden. Ze zagen het nog niet helemaal in de eerste eeuw, maar het is begonnen, het is daar aan het ontkiemen. En het was reeds aan het verspreiden doorheen het Romeinse Rijk. Maar het ging daar niet blijven, want het moet heel de aardbol rond. Amen. Tot in de uiterste hoeken van de aarde. En de vernietiging van de tempel van Jeruzalem, daarna ook de vernietiging van het Romeinse Rijk, waren alleen maar een bewijs van Jezus zijn woorden, waar een bewijs van het visioen van Johannes dat hij hier krijgt en wat hij opschrijft, is een bewijs dat zijn woorden betrouwbaar zijn en waar. En het is inderdaad voor die mensen toen van toepassing, maar het is ook nu voor ons van toepassing. Niet om te gaan ontdekken van, oh, wanneer komt hij terug? Hè? Wat is het teken van het beest? Wat moeten we hier allemaal... Nee. Het boek van Openbaring is ook geen visioen van hoe ziet de eeuwige toestand eruit. Gaan we op straten van goud wandelen? Gaan wij kunnen vliegen? Zitten wij op een nieuwe hemel, nieuwe aarde? Hoe werkt dat? Wat valt daar te zien? Nee, het is daar geen beschrijving van. Ook niet in die hoofdstuk 21 en 22 wordt allemaal metaforisch uitgelegd in termen van perfectie. In termen van grote heerlijkheid. En we moeten daar het algemeen thema eruit halen. En dat kunnen we toepassen op onze zienswijze ten opzichte van de gemeente. Amen. Dus ja, het is voor ons van toepassing. Elk boek, elk woord in het woord van God. Amen. Kunnen we iets uithalen? Wil niet zeggen dat elk woord dat rechtstreeks op mij van toepassing is. Dat het voor mij is. Ja, het is wel geschreven. Nee, wacht. Het is niet geschreven tot mij. Niet elke woord van God is geschreven tot mij, maar het kan wel voor mij zijn. Snap je? Dus de les, we kunnen er lessen, we kunnen er principes uithalen. Maar bepaalde zaken zijn niet meer van toepassing. Bepaalde zaken die in het Oude Testament waren van toepassing voor een bepaald volk, voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde cultuur, onder een bepaald verbond. Bepaalde zaken zijn daar niet meer van toepassing voor vandaag. Hetzelfde met het Nieuw Testament. Als Paulus bepaalde zaken zegt, moeten we gaan zien, in welke setting zegt hij dat? Hoe lazen de mensen die zijn brief ontvangen, hoe lazen zij dat? Hoe interpreteerden zij dit? Want je moet weten, wij weten niet alle informatie. He, Paulus in zijn brief naar de Korinthe bijvoorbeeld. Dat was niet zijn eerste brief. He, daar staat wel 1 Korintiërs, of de eerste brief aan de Korintiërs. Maar eigenlijk was dat zijn tweede brief. Want de eerste brief is verloren. En we lezen inderdaad in die brief hier, dat hij reeds een eerder brief had geschreven. Of dat zij er reeds één hadden geschreven. Hij geeft weer antwoorden. Dus ze hadden reeds vragen gekregen of gegeven. En Paulus antwoordt. En zoals de tweede brief aan de Korintiërs is eigenlijk niet zijn tweede, maar is eigenlijk zijn vierde. Want er zijn dus bepaalde brieven missing. Ja, die missen wij. En dus we hebben soms het raden naar bepaalde omstandigheden, naar waar Paulus verwijst in zijn brieven. Hij begint daar ineens over, er is divisie onder jullie. De ene zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Peter. De ander zegt van, en dan is het aan ons een beetje om te gaan, niet raden, dat is tussen de regels doorlezen, om proberen te onderscheiden van waar heeft Paulus het hier nu over. Hè? Welke vraag hebben de Korintiërs gesteld aan Paulus? Hè? Wat is zijn antwoord? Hoe is dat voor mij van toepassing? Zitten wij in dezelfde situatie? Hoe kunnen wij dat naar een dag van vandaag extrapoleren? Snap je? En dat is eigenlijk de bedoeling, hoe dat je het woord van God ook tot je neemt. Dat je goed kan onderscheiden wat de bedoeling is van de schrijvers. En dan vraag je aan de Heer, aan mijn Heer, wat wil jij daarmee zeggen? Hoe kunnen wij dit nu toepassen? Want we willen er geen verkeerde toepassingen uitnemen. We willen er geen verkeerde boodschappen uitnemen. We willen er geen hoop uitnemen wanneer dat er geen belofte van hoop is. Snap je? Want anders krijgen we verkeerde beloften in onze gedachten. En dan houden we vast aan iets waaraan de Heer ons nooit heeft gezegd van, houdt u daaraan vast. Amen. En daarom, sommige mensen hebben een bepaalde interpretatie van verzen. En ze houden zich er zo hard aan vast. Ze denken dat God dit en dat gaat doen. Maar God heeft dat nooit gezegd. Dus daar moeten we mee oppassen. Hè? Amen. Openbaring 20. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. Dus hij heeft het nog steeds over die heilige stad die uit de hemel komt. En hij heeft het over die grote stad. En in het midden van die stad zit er dus een rivier. Ja? Helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. En in het midden van het plein van de stad. Het moet dan wel een heel groot plein zijn. En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die 12 vruchten gaf, elk maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. Vers 3. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van de lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn en ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Amen tot hier. Dit is eigenlijk de laatste metaforische presentatie van de kerk. Die afgebeeld wordt als een stad. Maar we zien hier veel echo's. Hè? De Bijbel staat vol met echo's. En we zien hier, als je kijkt naar de rivier, dan is dat een echo dat we ergens anders terugvinden. Als je ziet naar die boom, dat is een echo. Bladeren van die boom zijn echo's. En ik denk zeker dat jullie al weten welk een echo, welk beeld uit het Oude Testament dat hier Johannes gebruik maakt. Iemand? Ja, inderdaad, moeder. Inderdaad, de tuin van Eden herstelt. Alles in de Bijbel vanaf het moment dat ze zondigen, doorheen heel de Bijbel, van Genesis tot het einde Openbaringen, alles wordt in het werk, aan het werk gezet om hetgeen dat de mens kapot heeft gedaan te herstellen. God begint aan een manier om de mens te herstellen van zijn zondige toestand terug naar gemeenschap met God. Een herstel, een recreatie. Dat wat Adam heeft kapot gemaakt, dat wat de mens heeft kapot gemaakt door, hè, met Satan als verleider, wordt nu terug gerecreëerd, opnieuw geschapen, terug naar hoe het oorspronkelijk was. Maar er zijn een paar verschillen. Er zijn gelijkenissen, er zijn een paar verschillen. Ja, de troon van God staat nu in het midden, waar dat in de tuin van Eden God nog zo een beetje een mysterieuze figuur was, die Adam nog niet echt goed kende, is nu een massa volk die voor de troon van God en van het Lam staan. Ja, hier staat, zijn dienaar zullen hem vereren en met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Dus we weten wie God is. We kennen zijn naam, er staat geen teken van het beest op, maar er staat een teken of een naam, hè, van onze God en Redder op. We zullen hem met eigen ogen zien, dit in contrast tot het Oude Testament, waar dat de priesters, hè, niet iedereen binnen kon. Niet iedereen kon achter het heilige der heiligen. Mozes moest gesluierd nadien verschijnen voor het volk. Wij kunnen hem nu ongesluierd, met onze eigen ogen zien. We hebben niet iemand nodig, één iemand die dat er binnen gaat, hè, in het heilige der heiligen, maar al de dienaren kunnen hem vereren met eigen ogen zien. Dank de Heer. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Dus nu staat het dus in de stad op de nieuwe aarde, op aarde. Dus het is niet meer dat de troon ergens, hè, in het spirituele tussen de verschillende werelden staat. Zoals steeds een visioenen werden gekregen. Hè, zoals het visioen van Jesaja, die een troon zag en iemand erop. Maar hij kreeg direct een verschrikking. Hij zegt, wee mij, ik ben een man van onreine lippen. Hè? Ken je dat visioen? Johannes die ook visioenen kreeg van een troon, in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 van een troon, niemand zat daarop. Maar nu is die troon dus in de stad. Die staat in de stad. En iedereen kan daar rondgaan, iedereen kan hem zien. Amen. Dus God is in het midden. Er is geen barrière meer. Nu nogmaals, ik ga terug naar vers 1. De stad die we zien is de kerk. En we zien nu in Openbaring 21 en 22 is de vervulling, is de complete vervulling, is de kerk in al zijn glorie, zoals die in zijn eeuwigheid zal voortgaan. Maar het is er reeds, maar nog niet helemaal. En dan zitten we weer met dat principe. We hebben reeds eeuwig leven, zoals Jezus heeft gezegd. We kunnen reeds drinken van de rivier, want zij die dorstig zijn, laten ze bij mij komen en laten ze drinken, zei Jezus. We kunnen reeds drinken van die rivier met levend water. Amen. Wat eeuwig leven voorstelt, wat we reeds nu hebben, zegt Jezus, maar nog niet helemaal. En dus, er zijn elementen van dit visioen die reeds nu aanwezig zijn, weliswaar nog niet in zijn volledige vorm, niet in zijn consumerende vorm, wanneer dat de eeuwigheid alles opslokt en wanneer de dood niet meer is. Hè? En dat is de laatste vijand. En vanaf dat moment, wanneer de dood wordt verslagen, wanneer onze opstanding daar is van sterfelijk naar onsterfelijk, amen, dan gaat de eeuwigheid in. En dan zullen we voor eeuwig en altijd zullen we hem ook zien zoals hij is. Amen. Nu zien we hem ook, maar niet helemaal. Amen. Het is nog altijd, we zien doorheen, hoe zegt Paulus dan weer, doorheen een donker glas? Nee, hij zegt het op een andere manier. Sorry, een troebel glas. Ja, zo. Een glas dat niet zo goed is afgewassen. Ken je dat? Als je dat zo uit wasmachine haalt en je hebt niet zo'n goede wasmiddel, of geen, hoe noemt dat ding dat alles proper maakt? Dat is wel... En dan zien ze, wat, ik zie toch niet helemaal helder. Ja, we zien nu wel iets, maar dat vlees hier zit nog in de weg. Hè? Die gedachte, dat gevecht, elke dag tussen mijn twee oren, die Satan, dat weer afkomt met zijn leugens, anderen die afkomen met leugens, het verhindert ons, het houdt ons soms een beetje tegen, om de volledigheid te zien. Maar het is er reeds, maar nog niet in zijn volledigheid. Maar dit toont wel aan hoe God ons reeds ziet. En zodat wij verder kunnen blijven gaan, zodat we niet opgeven. Zodat we ons niet zelfs afschrijven als iemand klein. Hè? Zodat we ons niet gaan afschrijven van, joh, wie ben ik nu, wat kan ik nu uithalen? Ik ben maar één iemand in mijn stad. Wie ben ik nu om een hele stad te gaan evangeliseren? Het maakt niet uit, 1 of 10 of 20 mensen, amen. Daar waar ze een visioen hebben van wie Jezus is, wie jij bent in hem, amen, daar kan de Heer mee werken. De Heer is niet op zoek naar numerieke getallen, hij is niet op zoek naar kwantiteit, hij is op zoek naar een kwalitatieve relatie, hij is op zoek naar kwaliteit in geloof, waarin dan mensen kunnen zeggen, Heer, hier ben ik, ben niemand, en dat is goed, want u kunt niet iemand gebruiken met veel talenten die denkt dat hij alles kan uit zichzelf, maar u kunt wel iemand gebruiken die weet, amen, dat hij zwak is op zichzelf, maar sterk in hem. Amen. En vanaf het moment dat we weten van ik zit toch maar alleen maar in de weg, vanaf het moment dat je dat begint te beseffen, kun je die nederigheid aanvaarden en kun je het loslaten en overlaten aan de Heer. En dan kan de Heer beginnen te werken. Amen. En dus, er is een visioen van openbaring, geeft me moed van hoe God de kerk ziet. Dat is niet iets klein, dat is iets niet dat in die tijd in de eerste eeuw die bijna vermorzeld wordt. Die gekruisigd wordt op onmenselijke manieren, ondersteboven, mensen die gespiesd worden, de vrouwen die verkracht werden door Romeinen, overgelaten aan beesten. Mensen zouden denken van, hey God, kun jij uw kerk eens niet beschermen als het allemaal zo heilig is? Kunt jij uw gemeente? Jij bent het hoofd van de familie. Welke familieman laat nu zijn familie zo in de steek? Dat is natuurlijk de leugen van de duivel. Dat is de verleiding van de duivel, om het op te geven en te zeggen van, ik keer terug, ik ga daar waar het veilig is. Maar de Heer zegt, nee, we zijn meer dan overwinnaars. We zijn meer dan overwinnaars. En ja, we weten dat, want we horen het elke week. We horen het, we lezen het, we kunnen op internet gaan. We kunnen van alles en nog wat raad plegen om bemoedigd te worden. Maar die mensen hadden geen Bijbel. Die mensen hadden geen schriften die dat ze konden kopen. Ze hadden misschien hadden ze oud-testamentische schriften. Maar dat was dan ook alleen gereserveerd voor de synagogen. Sorry, en voor de Joden. En Paulus had misschien wel wat perkamenten, maar het is niet dat iedereen die schriften had. Dus veel moest van buiten geleerd worden natuurlijk. Maar snap je de compleet verschillende situatie waar dat zij leefden? En toch wel de gezegende situatie waarin wij leven. We hebben zoveel zegeningen, dat we zelfs overzegend zijn, dat we het niet meer beseffen dat we gezegend zijn. En het is aan mij dat het een traag proces is. Want soms is het een vloek geworden, al de talrijke zegeningen, omdat we niet meer gaan beseffen dat we gezegend zijn. En dan gaan we te veel afhankelijk worden van al die zegeningen die hebben we gekregen, in plaats van afhankelijk te worden van degene die zegent. Amen. Dank u, Jezus. En dat is het belangrijkste, hè, dat we afhangen van degene die zegent. Want als we alleen maar uit zijn op zegeningen, vroeg of laat worden we verwend. En dan maken we, of moeten we zaken meemaken, waarin dat we uiteindelijk gaan beseffen van, oei, de Heer geeft en de Heer neemt. Het leven geeft, het leven neemt. Amen. Dat is het leven. Amen. Maar wat we ook meemaken, of we nu in een geeffase of in een moeilijke fase zitten, één ding blijft belang. Jezus is centraal. Want in het midden van het plein van de stad, amen, staat een troon van God en van het Lam. En we kunnen tot hem komen. En we kunnen hem vereren. In ieder geval terug naar Genesis. Dus Genesis in de tuin van Eden, daar zagen we ook die levensboom. Vers 2, midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier, stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elk maand zijn eigen vrucht. De blaren van de boom brachten volken genezing. Oké, deze vers heeft mij altijd, vooral dat laatste punt, de bladeren van de boom brachten de volken genezing. Dat gaf mij steeds, vroeger, dacht ik altijd van, zijn er dan nog mensen ziek? Zitten we niet in het eeuwige? Zitten we niet op de nieuwe hemel en aarde? Want dat werd al te vroeg verteld. Ja, dat is dan een hemel. Hè? Dan gaan we wandelen op straat van goud en gaan niet meer ziek worden. En er gaat geen vloek meer zijn, geen verdriet meer en al die zaken. Hè? Allemaal toffe zaken en we stellen het allemaal zo romantisch voor. Maar dan dacht ik, waarom hebben wij dan die levensboom nodig? Want als je dat alles letterlijk neemt, waarom moeten wij van die vruchten gaan eten? Moeten we dan elke maand, dus als ik na een maand dan de vrucht niet eet, moet ik elke maand, eigenlijk een pilletje dat je moet nemen elke maand, ik heb weer een maand eeuwig leven. Maar als je het vergeet, dan is het zoals in de tuin van Eden, dan word je buiten gezet en dan word je gebarricadeerd van de levensboom. Kijk, natuurlijk, letterlijk gaan we dat niet oppakken. Wel, althans, nu toch niet. Nu niet meer, vroeger wel. Maar het is dus een symboliek van de kerk die nu reeds aanwezig is. Het evangelie zijn de blaren van de boom. Dat is het resultaat van het evangelie, van het prediken van het evangelie. Dat is het resultaat van Jezus zijn werk. Dat is eeuwig leven. En dat brengt de volken genezing. Amen. Dat is dus een presentatie van God, van de kerk, die we zien in zijn ultieme vervulling, maar die elementen zijn reeds nu aanwezig, nu. We hebben die boom, amen, mensen kunnen daar nu reeds van die vruchten eten, zoals Jezus heeft gezegd in Johannes 5. Ik zal het even zeggen. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezond heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Dus Jezus zegt dit in tegenwoordige tijd. Ik verzeker u, er komt een tijd en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods zoon zullen horen, dat wie hem horen zullen leven. Amen. Dus het is begonnen vanaf het moment dat Jezus op de scène komt. Het is, het contract, het nieuwe verbond is afgesloten met zijn dood. Het is in voege getreden bij zijn opstanding. En wij kunnen het ervaren op de dag van Pinksteren. 70 na Christus is dan eigenlijk een uitloper daarvan. Van het nieuwe verbond dat in de geest reeds in voege was, wordt nu ook in het natuurlijke, na 40 jaar, na een generatie. Na een 40 jaar wordt het ook zichtbaarheid in het natuurlijke, doordat de tempel wordt vernietigd. Maar terug naar Openbaring 22. Dus we hebben daar die rivier, we hebben de boom, er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust, met andere woorden, de dood, de zonde is weg. Amen. Dank de Heer voor zijn bloed. Er zal geen nacht meer zijn, licht van een lamp of licht van de zon hebben niet nodig, want God de Heer zal hun licht zijn en zij zullen als koning eerst tot in eeuwigheid, met andere woorden, daar waar de mensen moesten navigeren en leiding vinden door een natuurlijke zon, zoals we nu nodig hebben, amen, zal daar niet nodig zijn. Moeten we dat letterlijk pakken, gaat er dan letterlijk geen zon meer zijn? Dat weet ik niet, maar dat is ook niet de bedoeling om hier de nieuwe hemel, de nieuwe aarde in detail te zien beschreven worden. Dit is allemaal metaforisch. De nadruk ligt op de centraliteit van God in die stad. De nadruk is van wie zijn volk is. Hier, lees hier, ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Amen. En dan kun je misschien, als je dat letterlijk afvraagt, dan kun je misschien denken, wat bedoelde? Hè? Als je denkt van letterlijke hemel en een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Over wie heersen we dan? He? Dat is zoals met die boom, he? Met zijn vruchten, voor de genezing van de volkeren. Zijn er dan nog zieken? Zijn zoals koningen heersen tot in eeuwigheid? Oh, zijn er dan nog volkeren die er nog aanwezig zijn? Waarover dat wij gaan heersen? Nee, dat heeft te maken natuurlijk dat we heersen over de dood. We heersen over de zonde, over al die zaken waarover een vloek rust, maar in die stad heersen wij, omdat we kinderen zijn, amen, van de koning der koningen. Het is dus gewoon een uitdrukking om te zeggen de positie die je hebt in zijn lichaam. Amen. Dus dat is een echo. Hè. Genesis was een echo, maar ook een andere echo dat we terugvinden is in Ezekiel 47. En Ezekiel kreeg een visioen over een nieuwe tempel. En ja, dat is heel ingewikkeld, maar je kunt dat wel eens gaan lezen. En ik zal even tot en met vers 12 lezen. Het is het Oude Testament, hè. Dit was eigenlijk voor de vernietiging van de eerste tempel. Ja. Hij kreeg al een visioen. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel en daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Water, een rivier. Stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel te zuiden van het altaar naar beneden. En nam mij door de noordpoort mee naar buiten. We liepen buiten naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sluipen. Dus hij neemt de meetlint, hij begint te meten. En dan gaat hij doorheen dat water. En hij gaat erdoor en het komt tot aan zijn knieën en komt tot aan zijn heupen. En hij maakt nog eens uit, en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon. Het water was zo hoog dat hij er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. Dus hij ziet een visioen van een tempel. En het begon met een beetje water, maar hoe verder dat hem gaat, hoe dieper, hoe groter, hoe breder dat het water is. Dit is een profetisch visioen. Van hoe dat het water, het levend water wordt en hoe dat zich verspreidt. Ja, hoe dat het groter en groter wordt. Het is met andere woorden dus al een profetische visioen van het nieuwe verbond, de nieuwe gemeente en het evangelie van Jezus. Zo even verlezen. De man zei tegen mij, zie je dat mensenkind? Dat liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oever van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Ja, waar hebben we dat weer gehoord? Aan weerskanten heel veel bomen. Ja, dat is van Openbaring. Hij zei tegen me, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei, mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroopt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in de overvloed. En als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Ja. Hier wordt het in natuurlijke termen uitgelegd. Het water geeft leven. Nieuwe vissen. Nieuwe boomsoorten. Zelfs de Dode Zee wordt zoet. Wat niet normaal is, want de Dode Zee krijgt alleen maar zout water. Maar door deze rivier wordt het levendgevend. En in Openbaringen zien we hetzelfde. Zien we ook het levend water. Dat maakt ook levend, maar niet zozeer vissen en bomen, maar mensen hun ziel. Er zullen net zoveel soorten als in de Grote Zee. Aan de oevers van de zullen vruchtbomen opkomen waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Waar hebben we dat weer gehoord? Ja, Openbaringen. Het water stroomt immers uit het heiligdom en de vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Ik denk dat Johannes gewoon deze heeft gekopieerd, deze vers. Die is gewoon teruggegaan naar Ezekiel. Zie wat in Ezekiel daarover schrijft. Zie je, het patroon in Ezekiel, want dit zijn de laatste hoofdstukken van Ezekiel, is soortgelijk met het patroon van Openbaringen. Ezekiel heeft het ook over oordelen en plagen en allerlei vreemde beesten. En hetzelfde in Openbaring, maar het goede nieuws is, het eindigt goed. In Ezekiel is er een nieuwe rivier die stroomt uit een tempel en het geeft allemaal leven. En hetzelfde in Openbaring, het eindigt ook met een tempel, maar deze tempel is geen tempel meer, maar het is één reusachtige stad. Waarin dat de troon in het midden staat. Dus het is eigenlijk één grote tempel, wat eigenlijk het lichaam van Christus is, wat de kerk is. Amen. Zacharia heeft ook een visioen ongeveer op hetzelfde. Ik ga ook even Zacharia erbij halen, hoofdstuk 14. Op die ene dag die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. En als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in de zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. Is ook weer met dat water te maken. Water werd veel gebruikt, bron van leven. Toen hadden ze natuurlijk, water was essentieel. Hadden ze natuurlijk geen cola. Of koffie. Dus water wordt veel gebruikt. Goed, we gaan door naar Openbaringen 22. Vers 6. Toen zei hij tegen mij, wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. Hij gaat er nog meer herhalen hoor. De Heer, de God die de profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaar te laten zien wat binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Dus Jezus begint, of de engel hier, begint in het boek van Openbaring met ik kom spoedig, de tijd is nabij, en hij eindigt het boek. Het is met andere woorden toch wel duidelijk hier dat het snel ging gebeuren. Geen 1000 jaar, maar alles wat ze hier lazen, bevrijding, de verlossing, de vernietiging, de oordelen, het ging allemaal snel gebeuren. Gelukkig wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag, en toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Dat is de tweede keer dat Johannes dat doet. Hij heeft dat ook gedaan in Openbaringen 19. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij, je medeprofeet. En zoals degene die zich houdt aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden. Ik vind het wel vreemd waarom dat Johannes dat twee keer doet. We geven er al... Er wordt al niet meer uitleg aan gegeven waarom dat hij zich neerwerpt aan de voeten van de engel. Is het misschien om te, want engelen werden altijd wel vereerd, hè, doorheen heel de boek, heel de Bijbel, werden die in ontzag genomen natuurlijk. En engelen werden ook gezien als de bemiddelaar van het oude verbond, hè. Maar nu hebben we dat niet meer nodig. Nu hoeven we, moet zeggen, er is maar één iemand voor wie dat we moeten aanbidden, natuurlijk, hè? Dat is God. Maar je zou denken dat Johannes dat wel weet. Maar ik weet ook niet waarom. Misschien kan iemand dat eens opzoeken. Verder zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Hou het niet geheim. Ja, dat is belangrijk te weten. Want in Daniel werd er natuurlijk gezegd om het wel geheim te houden. Want de tijd was nog niet nabij. Maar hier, niet geheim, niet verzegelen, want de tijd is nabij. Dus dat wil zeggen dat het voor die mensen was in die tijd. Vers 11. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. Wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Dat is eigenlijk een manier om te zeggen, kijk, degenen die deze boek gaan lezen, er zijn twee manieren waarop dat je kunt reageren. Ofwel ga je dat bemoedigen, dan ga je er nog sterker uit worden, en dan waart je reeds in de Heer bemoedigd. Ofwel ben je zo koppig en halstarrig, dat als je dit leest, dat je nog halstarriger, nog koppiger, nog kwaaier gaat worden. Hij zegt, ik kom spoedig! En heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ja, als je luistert naar Jezus zijn woorden, dan weet je dat de vernietiging op komst is, dat het oordeel op komst is, dat je moet gaan vluchten. En dan word je beloond. Amen. Als je luistert naar de woorden van de Heer en je weet wat het teken van het beest is in die tijd, dan weet je dat je het niet gaat moeten laten zetten. Dat je moet volhouden. En dan ga je daar de vruchten van plukken. Het zij in dit leven, of het zij in het hiernamaals. Jezus heeft zelf gezegd tegen zijn apostelen, jullie hebben vele dingen opgegeven in dit leven, maar je zult een veelvoud van hetgeen dat je hier hebt achtergelaten, hetgeen dat je hier hebt opgegeven, een veelvoud daarvan, zul je terugkrijgen in het hiernamaals. Ik ben de Alpha en Omega, de eerste en de laatste, begin en eind. En de meeste mensen, om terug te gaan wat ik juist heb gezegd, die denken dat in materiële termen. Oh, dus als ik hier wat opgeef, maar dan krijg ik veel terug. En dan denken ze dat ze een of ander materieel gedoe gaan terugkrijgen in de hemel. Snap je? Ja, ik heb mijn huis hier opgegeven, maar dan krijg ik tenminste een villa van 100 hectare terug in de hemel. Ja? Dat is dezelfde, maar dat is het niet wat Jezus wil zeggen. dat je gaat terugkrijgen is eeuwig leven. Want wat je hier opgeeft is maar een zucht. Het tijdelijk leven, vergeleken met de eeuwigheid, is maar een zucht. Hetgeen dat we hier opgeven is niets vergeleken met de glorie en de heerlijkheid van de Schepper te gaan zien, face to face. Amen. En degene die ooit al zo ver zijn gegaan in gebed en zijn aanwezigheid hebben gevoeld en de Heilige Geest hebben ervaren en de gelukzaligheid die daarbij komt. Hè? Snap je waarover ik het heb? Stel nu dat gevoel voor, of dat ontzagwekkende verschijning van God, maar dan zonder dit vlees, zonder belemmering. Halleluja. En dus dat wil Jezus zeggen. Je mag dan niet materialistische zaken gaan zetten, want daar gaat het niet over. Het gaat over de troon van God en het Lam en hem te vereren en zijn naam op ons voorhoofd hebben. En hij is het licht. Amen. Anders kun je evengoed naar islam gaan. Hè? Als je het doet voor de hemel, ik wil niet naar de hel, maar ik wil wel naar de hemel, want daar krijg je rijspap en daar zitten met de engelen en daar kan ik mijn grootouders terugzien ik zeg, de moslimgeloof, die maken het wel aantrekkelijker. Daar krijg je maagden. En daar krijg je ik weet niet hoeveel maagden. En daar kunnen blijkbaar dan alleen als man, alles wat je hier hebt moeten onthouden. In de hemel zijn er geen beperkingen, want al die maagden staan dag en nacht ter uw beschikking. Ja. als je natuurlijk heel karnaal bent ingesteld, dan ga je in zo'n zaken beginnen te geloven. Maar nee, het gaat over de verzoening met onze Schepper. En dat is soms moeilijk om in te beelden, maar nu kunnen we daar reeds, hij heeft ons reeds een voorschot gegeven in de vorm van de Heilige Geest. Dus dank de Heer. Maar wat een vreugde moet het zijn. Amen. Om dat voor altijd te kunnen aanschouwen. Ik ben Alpha en Omega, de eerste en de laatste, begin en het einde. Daarmee is hij ook begonnen in hoofdstuk 1. En hij eindigt hier ook mee. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen, zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. We kunnen onze kleren wassen doorheen het bloed van Jezus. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en daarnaar handelt. Nogmaals, dit visioen van deze stad, dat is niet letterlijk te nemen, want als dat letterlijk is, dat wil zeggen dat op die nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat er dus buiten de stad, daar dus honden, niet letterlijk, die zich bezighouden met toverij, dat er dus mensen die nog liegen en moorden afgooien. Nee, dat is natuurlijk metaforisch op te nemen. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling. De stralende morgenster. Er zijn ook nog een paar van die titels. De telg van David verwijst naar zijn menselijkheid. Stralende morgenster is ook een messiaanse titel. Ik weet niet meer juist waar dat dan nog voorkomt. Of dan kan iemand anders misschien eens rap opzoeken. Ik denk ergens in Jesaja. Of is dat de eerste keer? Ja, Jesaja 11, dacht het al. Amen. De geest en de bruid zeggen, kom, laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen, laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Amen. Dus de uitnodiging is niet alleen ergens in de toekomst of voor de tijd van vervulling en eeuwigheid. Nee, het is nu, want de geest en de bruid, wie is de bruid? Zijn wij. Hè? De geest en de bruid zeggen. Amen. Ik heb dat nooit gezien, maar het is de geest en de bruid. Het is de geest die spreekt doorheen de bruid. Wat de kerk is. Amen. Kom. Laat wie luistert zeggen. Kom. Amen. Dus als je dat hebt gehoord en je hebt ervan geproefd, dan is het aan de volgende om te zeggen. Kom. Amen. Ik verklaar tegenover ieder die de profetie van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Dus met andere woorden, het boek, de profetie, het visioen, is compleet. Het is Jezus, zijn visioen betreffende hem, zijn werk, zijn oordeel, zijn verlossing, zijn gemeente. Je kan er niks aan toevoegen, je kan er niks van afnemen. De Joden proberen eraan toe te voegen door te zeggen, je moet nog dit en dat doen, je moet naar de tempel gaan. Maar nee, want die zaken worden veroordeeld. En je kan er niks van afnemen. Amen. Want er is geen verlossing buiten Jezus. Er is niks minder, je kunt niks minder doen. Jezus' werk is het maakt ons compleet. Amen. Je kan het niet op jezelf doen. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. En genade van onze Heer zij met u allen. Amen. Kom spoedig. En daarop zeggen wij, wel, zij zeiden toen in die tijd, kom Heer Jezus. Amen. We zien hier ook nog om een paar verwijzingen naar hoofdstuk 2. Onder andere openbaring 2 vers 7. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen gemeente zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dus volhouden zeggen ze, volhouden. Je zal wel zien. Openbaringen 3:12, wie overwint maak ik een zuil in de tempel van mijn God, daar zal hij voor altijd blijven staan, ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, ook mijn eigen nieuwe naam. Dus we zien hier, op het einde van openbaringen 22, zien we die zaken, die symbolische referenties naar redding en verlossing, en naar eeuwigheid en naar verheerlijking, dan zien we terugkomen in zijn ultieme vorm. Dit is om de mensen te blijven bemoedigen. Ik had er nog één. Ah ja, ik had nog één vers. Wanneer dat... ik moet even terug naar openbaringen. Hier. Waar dat staat dat hem het niet mag... hier is het niet. Ah, hier. Vers 10, hè. Vers zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Dit is een referentie naar Daniël 12, waarin, ik zal Daniël 12 even laten zien, vers 4. Houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Dus Daniël had een visioen gekregen. En dat visioen, dat ging dan over die rots die het beeld ging uiteenspatteren, hè, wat het koninkrijk van God is. Het visioen van de oude der dagen daar, hè, die op een wolk komt. En zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En de verlossing van de heilige in Daniël 12 enzovoort. Hij kreeg daar een visioen van, maar... Dat visioen van dat eeuwig koninkrijk dat er ging komen, en de vernietiging van al die andere koninkrijken, was nog niet voor zijn tijd. Moest hij verzegelen. Amen. En dan 400, 500 jaar later is het allemaal uitgekomen. Dus wanneer dat, trouwens in Daniël 12 en 9, hij zegt het hier nog eens, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot eindtijd. Maar die worden nu ontzegeld in openbaringen 22, hè, 6 en 10. Houd de profetie van dit boek niet geheim. Doe niet zoals Daniël. Ik heb tegen Daniël gezegd, hou het geheim, want het duurt nog een paar honderd jaar. Ja, dus je hebt er eigenlijk niet zoveel aan om u er nu al op te focussen. Jij moet nu focussen op de terugkeer naar Jeruzalem en terug de herbouw van de tempel, want dat was de volgende punt op Gods agenda. Maar al die zaken daar, de verschillende koninkrijken die gaan komen en in die ene rotzak komt en dan zoveel dagen van onheil en weet ik veel wat nog allemaal, dat is nog niet voor u van toepassing. Doe jij maar rustig verder. Die zaken zijn voor de eindtijd, maar de eindtijd is vanaf het moment dat Jezus gekomen is aangebroken. En het heeft zijn vervulling gevonden in 70 jaar Christus, wanneer dat het oude verbond het einde was van dat tijdperk. En het nieuwe verbond nu volledig zonder hindernis kon verspreid worden. Amen. Goed, zijn er nog vragen?